In Romeinen 11 waren wij terecht bij een soort gelijkenis over de tijfboom die geënt worden in de positie waar de takken stonden of waren van de olijfboom. En dan zijn we in Romeinen 11, vers 17. We hebben vorige keer stilgestaan in de ene kant bij Jeremia 11... waar gesproken wordt over de afgebroken takken. En het wordt daar toegepast op Juda. In Jeremia 11, vers 14 tot 17 was dat. Ik ga er niet meer op in, maar dat hebben we aangehaald. Ging over het Joodse volk. En aan de andere kant Hosea 14, vers 6 en 7. Maar daar wordt die kwestie van die olijfboom toegepast op Efraïm. Want voor de goede orde, het boek Hosea gaat überhaupt feitelijk niet over de Joden of over het Joodse volk. Het is exclusief, gaat exclusief feitelijk over de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen, het huis Israëls. Onder de naam Israël, Samaria, Jozef, Efraïm en welke namen daarvoor dan nog maar meer gebruikt worden, want het heeft er een heleboel, hè. En hier vind je die beide, in Romeinen 11, vind je die beide terug. Dat is de olijfboom, Israël. In Jeremia, Juda, in Hosea, Efraïm. Ik kom daar niet op terug nu, maar ik haal het maar aan ter herinnering. En bovendien zijn we, meen ik, geweest in Zacharia 4. Dat is wat moeilijk te maken. Maar in Zacharia 4 heb je ook de kwestie van twee olijfbomen. Of één olijfboom met twee kandelaren of twee olijftakken, wat het maar was. En daar wordt in ieder geval gezegd dat de olijfboom een type is van een getuige. Dat staat er gewoon. En zo wordt het later in Openbaring 11 ook aangehaald. Het zijn de twee getuigen, deze zijn de twee olijfbomen of twee olijftakken. Het idee is dat de olijfboom wordt geacht olie voor te brengen, olijfolie, en daarmee licht, warmte en feitelijk leven. Geest ook. Hangt allemaal aan het begrip olie, in de zin van olijfolie. En in die functie kom je het in de Bijbel dan ook uitgebreid tegen. Want het hele punt is dat het licht, het leven, de geest, gegeven was aan Israël. En via Israël zou het gebracht moeten worden onder de heidenen. Zij waren het zal der aarde, zij waren het licht der wereld enzovoort. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd. In de Oud-Testamentische geschiedenis lezen we dat Israël de laan werd uitgestuurd. Ik heb het over de 10 dus, het huis Israëls. Met, de laan, zo netjes ging het niet. Maar het volk als zodanig verdween uit het land en raakte ook inderdaad de naam, de titel kwijt. Het werd tot Lo-Ami, maar dat hebben we aangehaald naar aanleiding van Romeinen 9 en natuurlijk Hosea 1 en 2 en 4 overigens. En dan heb je alleen Juda nog over. En ik heb u aangehaald uit, wat zal het geweest zijn, Ezekiel 11 zal het geweest zijn, waar inderdaad gezegd wordt dat de titel, de functie van Israël wordt geërfd, wordt door of overgedragen aan Juda. Dat is het enige wat van Israël over is. En zo was het dan ook inderdaad in de dagen van de Heer Jezus en van de apostel Paulus. Wat is het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? Wel, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar Paulus moest het erfelijk schrijven, want het was al niet meer zo eigenlijk, hè? Dat was zo, maar het was inmiddels niet meer zo. Dit schreef hij in Romeinen 3 namelijk. En hier legt hij uit hoe het in werkelijkheid zit. Dat woord van God is toebetrouwd aan een andere getuige, om zo te zeggen. Het is van Juda weggenomen en nu gegeven aan Efraïm, dan wel aan Israël gewoon, hè? Van de twee weggenomen en gegeven aan de 10. En u begrijpt dat je in de Bijbel dus die wisseling vindt onderweg. Hè? Gaat van de een naar de andere, van de ander naar de een. De 10 stammen waren de drager van de titel, om zo te zeggen. Zij waren Israël, onder aanvoering van de stam van Efraïm, uit Jozef, toch? Maar de 10 verdwenen van het toneel. Dan komt dus, als je dan Israël moet adresseren, kom je automatisch terecht bij wat er van over is. Dat is Juda. Maar daarna, aan het begin van onze bedeling, zal ik maar zeggen, verdween het Joodse volk van het Bijbelse toneel. Het werd ontslagen uit het ambt. Maar wie krijgt dan het ambt? En het is makkelijk genoeg. Het ging weer terug naar het instammen van Israël. Alleen wij waren ze al vergeten, die lui, die tien. Daar zit het probleem in, hè. En ik zeg er ook altijd bij, maar misschien heb ik dat al gezegd. Bovendien, het interesseert de gemiddelde mens, laat staan christen helemaal niet, hoe dat allemaal zit. Want men heeft alleen maar zorgen over de eigen zaligheid. En daar kan men nog niet eens uitkomen. Omdat er in de loop der eeuwen zonder de Bijbel zoveel discussie over geweest en daarna is geweest. En daarna met de Bijbel ook. En dus tot op vandaag een heet hangijzer, dat houdt de mens bezig. Of als het hem niet bezighoudt, is hij onverschillig. Ook als gelovige. Ik was een paar dagen terug, was ik ergens. En er sprak ook iemand. Nou ja, dat mag ik eigenlijk niet vertellen. Maar er sprak ook iemand, dat werd geacht evangelisatie te zijn. Maar wat ik ervan begrepen heb, hetgeen niet meeviel overigens om het te begrijpen, moet ik ook nog zeggen. Maar ja, dat lag, zal ook wel aan mij liggen dan. Maar wat ik ervan begreep is, ja, je moest wel tot geloof komen, maar daarna moest je ook netjes als christen leven, anders ga je nog verloren. Nou ja, zolang dat je zorg is dus, want netjes leven kun je een poos volhouden, broeder, maar op een gegeven moment heb je het niet meer in de hand. En hoewel je waarschijnlijk toch verantwoordelijk bent, zo gaan die dingen toch. En dan heb je daar een probleem mee. En dan zal het jou toch een zorg zijn hoe dat zit met 22 stammen. Ja, nee, zo werkt het in de praktijk. Hè. Zolang je nog hangt aan een leer van uitverkiezingen en dat soort zaken meer. En toch een leer van dat je door werken moet zalig worden. Dat wil zeggen, als je niet werkt, kom je niet in de hemel. In die betekenis van de term dan. Ja, dan heb je wel wat anders aan het hoofd. Maar de Bijbel laat daar helemaal geen onduidelijkheid over bestaan. En het hele punt is dus dat het eerstgeboorterecht van de gemeente van vandaag berust hierop. Dat de gemeente beschouwd wordt op nogal wat verschillende gronden als de directe erfgenaam van Israël. Dat wil zeggen in het bijzonder van de stam van Efraïm. Van het eerstgeboorterecht dat aan de stam van Efraïm beloofd is. En daar gaat het om. Ik geloof dat ik u vorige keer ook iets verteld heb, want af en toe doe ik dat. Over heidenen in Rome. Welke heidenen zijn dat eigenlijk? En dan heb ik u waarschijnlijk iets verteld over dat de brief hoogstwaarschijnlijk bezorgd is geworden bij het Britse paleis in Rome. Dat heb ik u toch verteld, hè? Ja, dat is dus van de 10 stammen. De hoogste gezagdrager binnen de 10 stammen van Israël in die dagen was, voor zover wij kunnen nagaan, deze Caradoc. En die zat daar gevangen. En als u mij vraagt, is hij daar ook tot geloof gekomen? De man zelf, zijn familie al veel eerder. Maar hij zelf daar in Rome. Maar goed, ga er mij verder niet op in. De aardigheid is dat ik al heel lang geleden een boek tegenkwam. Het heeft me heel veel moeite gekost om uit te zoeken wie die schrijver eigenlijk is. En wat voor een man dat was, want er stond er niet bij. Het was een naar het Nederlands vertaald boek. Het Rome dat Paulus zag, heet het. Albert McKinnon. Stond geloof ik alleen maar op McKinnon. En die vertelt een verhaal over hoe Rome eruit zag. Hoe Rome was in de dagen van Paulus. In de dagen van het Nieuwe Testament. En zo ergens midden in het boek komt er een hoofdstuk voorbij. Over het Britse paleis. Het Palatium in Britannicum in Rome. En Caradoc die daar gevangen zit. Omdat de Romeinen hem gevangen genomen hadden. Met zijn familie en met zijn dochter Claudius. En met zijn schoonzoon Pudens. En het hele verhaal. En dat hij daar Paulus ontmoet heeft. En dat hij alsnog door Paulus tot geloof gekomen is. En dan is dat verhaal weer afgelopen. En iets uitgebreider dan dit. Hè. En dan komt er weer een volgend hoofdstuk. En dan vraag ik me af, hoe komt een man, waar heeft hij dat vandaan? En waarom schrijft hij dat? Nou ja, gewoon omdat die dingen in Rome hebben plaatsgevonden in de dagen van Paulus. Achteraf heb ik begrepen dat diezelfde McKinnon, die heeft een stuk of 3, ja. Een stuk of 3 gewone toeristengidsen geschreven over Rome. in het begin dertiger jaren of zoiets. En over het dromen in de Bijbelse tijd, maar ook over het dromen later in de dagen van de pausen enzovoorts. Het was een kenner van Rome gewoon. Je weet wel, zoals, je kent die reisgidsen toch wel die je zo in de winkel koopt. Hoe heette die gids ook alweer? Die namen willen me niet te binnen schieten. Heb je zo, hè? Ja, dus zoals van Lano en dat soort dingen. Ja, zo'n soort gids is er ook van hem. Van diezelfde man. Hij heeft er helemaal geen belang bij het verhaal. Ik geloof dat het toch een man was met kerkelijke achtergrond. Dat weet ik niet precies. We hebben nooit helemaal achtergekomen. Maar het is gewoon geschiedenis. En het wordt daar gewoon ook als geschiedenis verteld. Op een boeiende wijze. Je kan het boek lezen als leesboek. Alsof je door de stad loopt. En dan kijk je hier en dan zie je dat daar. En dat je niks zegt, maar dan moet je het verhaal kennen wat erachter steekt. En dan vertelt hij dat verhaal dat erachter steekt. Enzovoort. Zulke dingen, ja. Ik denk dat je het vergeet als je het nergens aan kunt haken. Of dat je zegt, dat is leuk, dat was onderhoudend, interessant. En dan daarna ben je het kwijt. Voor mij lag dat anders. Het kon het wel ergens aan haken. Maar ik was verbijsterd dat ik dat bij zo iemand vond. Ik heb ook die andere boeken van hem ook langzamerhand te pakken gekregen. En dan kom je ook weer de Sint Pudentiana, de kerk. En een paar honderd meter daar vandaan, de kerk van Prasede. En dan komt ook het verhaal weer voorbij, wie dat waren. Hè. Dat waren dan kleinkinderen van Caradoc en kinderen van Pudens en Claudia enzovoort. En wat die daar allemaal gedaan hebben, wat ze betekend hebben voor de christenen in Rome in de dagen van de christenvervolging. En dat soort dingen meer. Maar ja, als ik het tegenwoordig sta te vertellen, dan zeggen ze, ja, dat telt niet, dat willen we niet horen, dat staat niet in de Bijbel. En ja, nou ja, dan, doe maar. Maar als er vanuit gegaan wordt dat men al die dingen weet, en zeker als je ervan uitgaat dat de Romeinen aan wie hier geschreven wordt, verzameld waren daarin, dat palaats in Britannicum, want dat moet het geweest zijn, en daar moet het geweest zijn. Ja, dan, als je dat realiseert, dan begrijp je ook hoe simpel de uiteenzetting hier feitelijk is. Zij moeten heel goed geweten hebben wie zij waren. En waar ze vanaf stamden, waar ze de erfgenamen van waren, enzovoorts. En dan is het helemaal zo moeilijk niet meer. Zo eniger der takken afgebroken zijn en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt geënt en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede de lachter zijt geworden enzovoort. Als zo'n tak van een wilde boom geplant op de vruchtbare olijfboom, om zo te zeggen, hoort hij nou bij die olijfboom of niet? Oké, als wij geplant zijn in Christus, met hem samengegroeid zijn, heet het letterlijk, of in de vertaling één plant met hem geworden zijn, in Romeinen 6, horen we dan bij Christus of niet? Ja, nou, dat is duidelijk dan. Want zijn leven is in ons. En de clue van dit ente is natuurlijk dat het leven van die tamme olijfboom komt in de takken van die wilde olijfboom. En dus horen ze bij elkaar. Het is een één geheel. Want zo werkt dat. Stammen ze er vanaf? Nou, nee, zo, dat is het verhaal ook niet. Daar gaat het niet om. Het gaat om dat een bepaalde functie is overgedragen. En niet buiten het boekje, maar binnen het boekje. Dat wil zeggen, God had die functie beloofd aan Israël. En hij houdt er zich aan. Ik zal het langs nog een andere kant zeggen, want we zijn nog niet zo ver in de avond. Hè? Ik zal het nog een andere kant zeggen. Je kunt natuurlijk uit de Bijbel aantonen, het is niet moeilijk, je kunt uit de Bijbel aantonen dat wat aan Israël gegeven was, en dan bedoelen we het Joodse volk deze keer, wat aan Israël gegeven is, Joodse volk, dat is van hen afgenomen is gegeven aan de heidenen. Maar wat doe je dan met die schriftplaatsen waar staat dat Israël altijd Ami zou zijn? Dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Niet pas in de toekomst. Maar vanuit het verleden, vanaf de verkiezing van Israël, vanaf de uittocht uit Egypte, staat erin. En met name Jeremia meldt dat, nota bene, meer dan 100 jaar nadat de 10 stammen uiteindelijk definitief in Assyrische ballingschap verdwenen zijn. En op het moment dat de 2 stammen verdwijnen in Babylonische ballingschap. Dan hebben Jeremia zegt, zolang de zon opgaat en ondergaat, zolang de sterren aan de hemel staan en wat het maar was. Zal Israël mijn volk zijn. Want er wordt niet bij gezegd over welk van de stammen het gaat, of welk van de beide huizen van Israël. En de conclusie is dus eigenlijk op voorhand heel simpel. Als je van het ene huis van Israël kunt zeggen, om wat voor reden dan ook, het is niet Gods volk. Nou ja, logischerwijs, dan moet het andere huis het zijn. En als het Joodse volk niet Gods volk is in onze dagen, en dat is het niet, want het wordt beschreven als ongelovig en verhard enzovoorts, wie is het dan wel? Kan niet anders, dan moet het andere huis van Israël zijn, dat is dus het 10 stammen van Israël. En dan zeg ik weer, in de praktijk, want dit is de juridische grondslag, in de praktijk, de functie van priester, de functie van getuige, in de praktijk wordt die functie alleen uitgevoerd door de gelovigen. En in de praktijk is dat dus de gemeente van vandaag. Maar daarmee heb je meteen de niet-Joodse, maar wel degelijk Israëlitische achtergrond en oorsprong en basis van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. En daar gaat het maar om. Dat is wat uiteengezet wordt. Dat is ook het antwoord op de vraag. Hoezo eerst geboorterecht? Hoezo zoonstelling? Dat was toch aan Israël beloofd? En de apostel zegt, nou ja, dat is ook bij Israël, het is bij de gemeente terechtgekomen, niet bij Juda, het is bij de gemeente terechtgekomen, want de gemeente komt wel degelijk voort uit Israël, op verschillende wijzen. En de belangrijkste is, maar die heb ik al gezegd, dat inderdaad aan de ene kant het Joodse volk ongelovig geacht wordt te zijn, omdat de regering, het volk vertegenwoordigende, het evangelie en daarmee de Messias heeft afgewezen. Logischerwijze, dat andere volk kan alleen Gods volk zijn als het op regeringsniveau het evangelie en dus de Messias heeft aangenomen. Daarna ga je naar de oudste autoriteiten die er zijn op dit gebied. Welk volk is het eerste dat ooit geacht werd christelijk te worden? Of te zijn, en het antwoord is de Britten. Moeilijker is hier niet. Op welke grond? Nou ja, omdat via twee takken van één en hetzelfde koningshuis het evangelie aanvaard werd. Eén via de bediening van Jozef van Arimathea in Brittannië. En de andere via de bediening van Paulus in Rome, aan Caradoc. Afgezien van dat die familie van Caradoc in het algemeen al lang gelovig was. Maar en ook uit heel onverdachte kring heb ik die dingen wel eens gehoord en gelezen enzovoort. Hè. Iemand als Sir Robert Anderson, die toch een beetje legendarisch is in evangelische kring, die ook van alles van doen had met de zogenaamde fundamentals, waar wij het woord fundamentalisten nog vandaan hebben. Sir Robert Anderson leefde pak een beetje 100 en meer jaren geleden. En in een van zijn boeken begint hij, in inleiding zegt hij die dingen ook. Hè? Dan heeft hij het over de Engelse kerk, de Anglicaanse kerk, waarvan men dan zegt die stamt uit de dagen van Hendrik de VIII, de dagen van de Reformatie. En hij schrijft gewoon, ja, maar dat kan je nog wel zeggen, maar dat is niet zo. Want Engeland, Brittannië was het eerste dat het evangelie ontving. En het was al in de eerste eeuw van onze jaartelling. En waarschijnlijk, hij hield zich op de vlakte, maar waarschijnlijk door de apostelen zelf. Enzovoort. Die man is onverdacht. Is geen aanhanger van een of andere wilde secte, laat staan van de Britse Israëlbeweging of wat dan ook. Maar het is gewoon geschiedenis. En daar hebben we mee van doen. En als je dat verwerpt, ja, dan kun je zo'n hoofdstuk ook niet begrijpen. En dat kan ik u wel demonstreren, dat je het niet begrijpen kunt. Want nu sla ik dus een bladzijde om, in mijn Bijbel althans. Dan ben ik in vers 18. Wij, want we doen maar of wij heidenen zijn en we zijn geënt op die stam. Niet van Juda, van Israël. En dan staat er, zo roem niet tegen de takken. Eventueel tegen de Joodse takken dus, die er nog op staan. Want niet alle takken zijn eraf. De apostelen zelf waren in het algemeen Joden. En Paulus zelf tot op zekere hoogte ook. Nou ja, dat was hij. Hè. Zo roem niet tegen de takken. Wij zouden ons niet verheffen boven de Joden of de gelovigen uit de Joden. En indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet. Bedenk dat, zegt hij. Jullie dragen de wortel niet, de wortel draagt u. Wij hoeven het zaadje niet in stand te houden of zo. Wij worden in stand gehouden. Wij hebben niet de zaligheid tot stand gebracht. Die is tot stand gebracht en wij hebben er deel aan gekregen. En de functie van koninklijk en priesterlijk volk, ook de functie van getuigen dus, is niet de functie die wij hebben uitgevonden of naar ons toe hebben getrokken, maar die functie is van Gods wegen ingesteld en hij geeft het aan wie hij wil. Dus bedenk dat. En dan komt hij, dan voert Paulus zijn eigen discussie. Hè. Gij zult dan tot mij zeggen, maar het is dan toch zo dat de takken zijn afgebroken op dat, met als doel dat ik zou ingeënt, of gewoon geënt zou worden. Die Joodse takken, of zullen we gewoon zeggen, het Joodse volk als zodanig is terzijde gesteld, toch ter wille van ons. Hoe kom je bij zo'n vraag? Nou, makkelijk genoeg, dat stond in vers 11. Hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Nee, dat niet. Maar door hun val is de zaligheid inderdaad naar de heidenen gegaan. En dus is hun val, vers 12, tot rijkdom der wereld. Enzovoorts. Dat wil zeggen, Israël is aan de kant gezet ten behoeve van ons in de praktijk. Toch? Maar de oorzaak was hun ongeloof. Goed, gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken toch op dat ik zou ingeënt worden. Dat is toch een hoger doel. Zodat we enige reden zouden kunnen hebben om te roemen tegen het Joodse volk of tegen de gelovigen uit de Joden eventueel. Dan zegt de apostel, nou ja, dat is wel waar. Het is wel, staat er, dat is zo. Namelijk, de takken zijn afgebroken opdat ik zou ingeënt worden. Dat is zo. Zij zijn, maar niettemin, zij zijn door ongeloof afgebroken. Want dat afbreken van die takken heeft weliswaar een doel. Het doel is dat wij in die positie zouden geplaatst worden. Maar de andere kant is, dat afbreken van de takken heeft een oorzaak. Dat ligt daarvoor. En dat is hun ongeloof. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken. En nou wordt hij moeilijk. Maar ook eigenlijk, als je dit verhaal volgt, heel simpel. Ik zeg dat met nadruk en ik waarschuw van tevoren, want in deze woorden die nu volgen, stikken de commentatoren. Dat is niet het nette woord, maar ik weet zo gauw niks anders. Schiet me eens te binnen. Zij blijven erin hangen. Het wordt daarna onduidelijk. Maar als we dit verhaal tot zover gevolgd hebben, dan is het helemaal niet onduidelijk. Het is wel, zij zijn Joden. Of zullen we het generaliseren, de twee stammen. Zij zijn door ongeloof afgebroken. En voor zover wij heidenen, in die positie staan, staat er, gij staat door het geloof. Ja. En dan komt hij, geloof van wie? En dan slaat de verwarring toe. Natuurlijk staan wij door geloof. Dat wil zeggen, wij geloven en daarom heeft God ons opgericht, levend gemaakt. En nu staan wij voor zijn aangezicht en in de vrijheid en in de genade. Maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over onze persoonlijke zaligheid. Het gaat over de positie van een volk als Gods koninklijke en priesterlijke volk. Daarna zeggen, ja, maar daar maken wij deel van uit door geloof. We zijn tot geloof gekomen. Dan zeg ik weer, dat kan nog wel zo zijn, maar daar gaat het niet over. En als het daar wel over gaat, krijgen we hierna een probleem. Want hierna staat er, en als je in het geloof niet blijft, zul je weer afgesneden worden. Gij staat door het geloof. En in de volgende verse, die ik met opzet nog niet gelezen heb, dat doen we zo, staat, maar pas maar op, want als je in het geloof niet blijft, word je weer afgesneden. Als het dus gaat om een persoonlijke zaligheid door geloof, dan staat hier dus dat als je niet gelovig blijft, als je niet in het geloof blijft, dan ga je alsnog verloren. Want wat door geloof tot stand gekomen is, wordt dan door ongeloof weer teniet gedaan. En sommigen leren dat. Maar ja, dat is in strijd met zoveel schriftgedeelten. Wat dacht u dan van, ik ken mijn schapen, ze volgen mij en niemand zal ze uit mijn hand rukken. En niemand zal ze rukken uit de hand mijn vaders. En je hebt de Heilige Geest ontvangen die het onderpand is van het toekomende erfenis. En al dat soort dingen, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog... Wat en wie het maar was, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke... Hoezo? Nog afgezien van de zeer eenvoudige gedachte dat als je eeuwig leven hebt, dan kan je het dus niet kwijtraken. Hè? Nee, dat is wat eeuwig nou eenmaal betekent. Toch? Ja. Enzovoort. Dus dat kan het niet. Het gaat dus niet over de persoonlijke zaligheid, want die kan je niet kwijtraken. Oké. De andere optie is, nee, maar het gaat ook over de gemeente. Men staat door het geloof. De gemeente staat. Maar ja, dan heb je hetzelfde verhaal weer. Wordt de gemeente dan ooit... U weet wel, volgens de klassieke kerkelijke traditie van de kerk, de gemeente, weet ik veel, de kerk, is in de plaats van Israël gekomen. Stel, daar gaat het toch over. De een is afgesneden, de ander in de plaats van, is dat de kerk. In die leer van de kerk is in de plaats van Israël gekomen, zeg maar, dit is de kerk. Maar dan moet je wel verder lezen en dan staat er dus. En u weet, kerk en gemeente, dat is niet wat anders. Hè? In de Bijbel is dat gewoon hetzelfde. Maar dan staat er dus, als de kerk in het geloof niet blijft, zal de kerk ook weer worden afgesneden. En niet maar als mogelijkheid, maar er staat ook meteen bij dat, en als het gebeurt, dan zal vervolgens, en er staat er als zekerheid dat het gebeuren zal, zal vervolgens diezelfde zaligheid, of wat het maar was, die de kerk gekregen heeft, zal teruggegeven worden alsnog aan het Joodse volk. Staat in de rest van dit hoofdstuk. Kan dus ook niet. Want de functie van de gemeente kan van de gemeente niet worden afgenomen. Dus bovendien staat er zelfs in vers 29... want de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. Dus dat kan niet. En daarom krijg je nooit een antwoord... een goed antwoord op deze problematiek. Maar er is een goed antwoord. Het goede antwoord is natuurlijk simpelweg dit... Die heidenen die hier worden toegesproken, vertegenwoordigen of zijn de 10 stammen van Israël. Die andere olijfboom die onvruchtbaar was, zolang die vruchtbare olijfboom was. Hebben jullie dat nog? En toen daar de takken van werden afgesneden, werden de takken van de onvruchtbare boom, van de 10 stammen van Israël, op de olijfboom gezet enzovoorts. En dat is gebeurd door geloof. Maar dat betekent dat zo'n volk als volk officieel tot geloof gekomen is. Maar dat is een onderscheid wat Van Barneveld ook niet kent. Niet om lelijk te doen, maar hoe zeg je dat nou anders snel? Het onderscheid tussen een individuele Jood en het Joodse volk. Gisteren nog een discussie. Nee, eergisteren. Dus vandaag. Donderdag. Eergisteren in discussie kwam iemand in de pauze naar me toe. Die zei, nou, ik vond dat hij erg negatief was over het Joodse volk. Hoezo? Ja, maar het is toch Gods wil dat het volk ongelovig is. Nou, toen heb ik me kwaad gemaakt. In de pauze, hoor. Toen nou toch, zeg. Hebben zij gestruikeld omdat ze vallen zouden? Nee! Dat zij verre. Het is niet Gods wil dat het ongelovig is. Ja, maar God heeft het toch voorzegd. Ja, God heeft het voorzegd, maar het is niet zijn wil. Het zijn twee verschillende dingen. Ja, maar het volk is verhard. Ja, het volk is verhard, maar daarom kun je als individuele Jood wel gewoon tot geloof komen. Je zult wel moeten, want als je het niet doet, wordt het je aangerekend van Gods wegen. Er staat nergens dat God een verharding legt over een individuele Jood. Alleen over het volk. En je moet dus het verschil leren tussen het individu, één mens en zijn volk. Ik zeg het zo vaak, wij Nederlanders begrijpen dat toch? Dat is toch niet moeilijk. Het gaat slecht met Nederland, maar met u en met mij gaat het goed. Nederland betaalt aan Griekenland 5 miljard... Of, Nederland doet dat, heeft Nederland mee ingestemd, maar ik ken geen Nederlander die ermee instemt. Maar de regering doet dat. En dus doet Nederland dat. Zijn wij Nederlanders? Nee, maar het Nederlandse volk doet dat. Zo is het maar net. Bovendien, ik vind Nederland een goddeloos land. Als je mij vraagt. Maar ik ben niet goddeloos. U ook niet. Maar we zijn wel Nederlanders toch. De meeste van ons, denk ik. Hè? Of je er blij mee bent. Nou ja, dat weet ik ook niet. Dat zijn tegenstrijdige zaken allemaal. Maar er is nou eenmaal verschil tussen. Maar God heeft het niet bepaald dat Israël ongelovig zou zijn. God heeft gezegd dat het zo zou gaan. Maar de verantwoordelijkheid ervoor, oh, die heb ik nog even genoemd, ja. Als van Judas aangewezen wordt als de verrader, zegt de Heer Jezus, en ik vind het een hele sterke, hij zegt, de Zoon des mensen gaat weliswaar heen, gelijk van hem gesproken is, maar wee die mens, die, enzovoorts. En wat er dan precies staat, weet ik uit mijn hoofd niet. Maar dat is dan wat er staat, hè. Dat wil zeggen, het gebeurt wel zoals God gezegd heeft dat het gebeuren zou, maar wee die mens die daar de hand in heeft. Want die is compleet verantwoordelijk, want die wordt niet door God gestuurd. Die lui die de Heer kruisigden, die werden niet door God gestuurd. Het zijn de oversten deze wereld die hem gekruist hebben, 2 Korinthe 3. Alleen God heeft van tevoren gezegd dat het zo zou gaan. Dat staat er dan ook, hè. En als zij alles vervuld hadden wat van hem geschreven was, legden zij hem in het graf. Ja. Maar degenen die dat gedaan hebben zijn verantwoordelijk. En of je daarmee als filosoof uitkomt, hoe dat zit met de voorkennis Gods en de verantwoordelijkheid van de mens, is mij een worst. Dat kan me niet schelen of je eruit komt of niet. De Bijbel leert het zo. En of je het begrijpt of niet, heeft er niks mee te maken. Je zult moeten geloven. Zo zitten die dingen nou eenmaal. Ze zijn wel uit te leggen. Heel goed zelfs, denk ik. Maar als je het niet wil volgen, ja, oké. Dan niet. Dan moet je gewoon geloven wat er staat. Hoe dat ook zij, zij zijn door ongeloof afgebroken, vers 20. En gij, heidenen nog steeds, hè, gij staat door het geloof. Het heidense volk, want het is niet Joods, wordt geplaatst in de positie van het Joodse volk en is het in terecht gekomen, nou ja, in de praktijk omdat het als eerste der volken, dat wil zeggen op regeringsniveau, en gewoonlijk betekent het vierde persoon van de koning, als er zo iemand is, tot geloof is gekomen. Dat is het eerste onder de volkeren. Ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb. We hebben soms wel eens van die video's bij ons, die wij niet gemaakt hebben, maar die ik dan de moeite waard vind om onder de mensen te krijgen. Dan hoor je ook eens wat van een ander, zal ik maar zeggen. En van de andere kant. En een van die video's die gaat over het Engelse Koningshuis. Het was in 1976, 77 gemaakt, weet ik veel wanneer, 78. Zoveel jaren jubileum van koningin Elisabeth. En daarin, mensen vinden het allemaal de slechtste van alle video's die we hebben. Die hoeven ze niet, dat vinden ze niet, want dat gaat maar over het Engelse Koningshuis. Maar ik vind hem wel goed, toch, om de dood eenvoudige reden dat de man en de organisatie die die film gemaakt heeft, die beweren als volgt, namelijk dat koningschap in de eerste plaats een Bijbelse instelling is, en dat de koning in beginsel ook religieuze verantwoordelijkheid draagt. En dat inderdaad in het Engelse koningshuis dat ook inderdaad zo is. Officieel althans. Omdat het staatshoofd, de koning of koningin, tegelijkertijd wordt beschouwd als hoofd van de Anglicaanse kerk, van de kerk. Dat heet niet zo hoor. Het heet Defender of the Faith. Met het kerkgenootschap zelf heeft het eigenlijk niks te maken, maar zo noemt men dat dan, hoofd van de kerk. Maar dat is niet zo, het is defender of the faith. Dat wil zeggen de verdediger van, de promotor van het geloof. En daarna volgt het verhaal dat de koning van welk land zou daarvoor verantwoordelijk zijn, ook voor de godsdienstige gang van zaken. Je moet toezien dat men inderdaad, nou ja, laten we zeggen, gemotiveerd is, maar ook vooral de vrijheid heeft om God, de God van de Bijbel, te dienen. Terwijl ik het vertel, denk ik aan Willem de Zwijger. Maar ja, daar zal ik niks over zeggen, want hij zei ook niet veel natuurlijk. Maar dat ging ook hierover, hè? Maar vooruit. Maar het verhaal van die video is dan... Dat gaat dan vervolgens over de oorsprong van het Britse Koningshuis. De oorsprong, en daar is men ook terecht 1000 tot 1100 jaar voor Christus. Waar dat vandaan komt, want de basis is de afstamming van Brutus. En, ga ik allemaal niet vertellen nu. Maar dat wel, wissen we erachter wel... In nieuwtestamentische tijd, de Messiaanse tijd heet dat... het evangelie in Brittannië gebracht is en terechtgekomen is... linea recta, langs twee lijnen, bij het toenmalige, de toenmalige hoogste Britse machthebbers... namelijk bij Arviragus en bij Caradoc... via, in ieder geval via Jozef en Arimathea en nog wat zendelingen... ik weet niet of Paulus nog genoemd wordt, dat herinner ik me uit het hoofd zo niet... Maar het kwam erop neer dat gezegd werd... en aangezien het Britse koningshuis ook het eerste was ter wereld... dat kwam tot aanvaarding van de Messias. Dat kwam, dus het bekeerd werd tot het christendom. Of wat men maar zegt, is tamelijk positief, toch? Aangezien het eerste koningshuis is... is het niet alleen verantwoordelijk voor de bewaren... het beheren van het woord van God... in geheel Brittannië en in het hele inmiddels Britse gemene West... of wat er maar van over was... maar voor heel de wereld, want het was de eerste ter wereld. En geen enkel argument uit dat het gaat over de 10 stammen... of 1 der 10 stammen... of geen enkel argument uit Romeinen 9... van het lag bij Juda en het is nu aan ons. Niets van dat alles. Geen enkele verdere Bijbels argument. Alleen de gedachte van... het koningschap is een Bijbels instituut. De koning is verantwoordelijk voor de dienst aan God. Lees de geschiedenis van Israël maar in Samuel Koningen Kronieken. Lees het maar na. Als de koning de heer diende, ging het goed met het land. Als de koning de heer niet diende, ging het niet goed met het land. En wat het volk deed, wordt niet vermeld. Wat de koning deed, wordt vermeld. En dat is normerend. Ook voor God. En waarom zou dat veranderd zijn? En daarop baseert men dan, legt men de geschiedenis. Britse koningshuis is het eerste, is het oudste ter wereld sowieso. En is het eerste dat kwam tot aanvaarding van de Christus. En is dus verantwoordelijk voor het christendom waar ook ter wereld. Hoog gegrepen? Ja, hoog gegrepen. Of ik daarachter sta? Ik vind dat u en ik, wij zijn allemaal verantwoordelijk daarvoor. Dat maakt me verder niet uit. Ik vind het een goed verhaal. Ik vind het een heel goed Bijbels verhaal. Goed gemotiveerd, goed gedocumenteerd. En het verhaal van de 10 stammen zit er niet bij. Maar zo is het natuurlijk wel. Wanneer weet je wat mijn auto binnen ziet? Hoe dat nou kwam? Oh ja, ik las 2 Samuel 7, ja. Een poos terug alweer. Dat is de belofte aan David omtrent dat koningschap. Een blijvend koningschap. Een troon van David die altijd... een afstammeling van David zou altijd koning zijn over Israël. Of een deel ervan. Zou altijd zo zijn. En inderdaad, in die lijn bevindt zich dat Britse koningshuis. Maar het Nederlandse ook, want het is allemaal familie. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Maar wat mij verbijsterde is dat toen las ik uit 2 Samuel 7... Heeft eigenlijk niks met ons onderwerp te maken. Maar het schiet me zo te binnen. 2 Samuel 7... Toen las ik, het werd allemaal tot David gezegd... en dan lees je in 2 Samuel 7 vers 18... Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heren. De profeet Nathan had hem dit aangekondigd. Hè? En is het afgelopen, zo sprak Nathan tot David, vers 17... en dan vers 18, 2 Samuel 7... Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heren... en zei, wie ben ik, Heren, Heren... en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt... En toen ineens schoot me te binnen wat koningin Beatrix zei bij haar inhuldiging. Ze zei, wie ben ik dat ik dit doen mag? En pas nu dringt tot me door dat dat gewoon de woorden van David zijn. Toeval? U denkt toch niet dat de koningin bij zo'n gelegenheid voor het oog van heel de wereld... iets aan het toeval overlaat. En er zit een heel Hele verzameling mensen achter politici die allemaal mee moeten. En predikanten, niet te vergeten. Die allemaal meedenken over hoe dat moet gaan. En wat er gezegd moet worden. En wat er vooral niet gezegd moet worden. En al dat soort dingen meer. Wie komt daarop? Om dat te zeggen. En zelfs als het zelf bedacht heeft, ben ik er stellig van overtuigd dat elk woord wat ze zou gaan zeggen, heeft ze van tevoren moeten inleveren op een briefje. Dat geef ik je op een briefje. Heeft ze moeten inleveren bij wie het maar was toen. Wie was het toen? Minister-president. En bij het kabinet en de Raad van State en wie het allemaal maar zijn, of het wel goedgekeurd kan worden. Hè? Ze mag in de troonrede niet eens zeggen. Ik weet niet of ze het wil zeggen, hoor. Dat weet ik allemaal niet. Maar ze mag niet de gebed uitspreken of woorden van die strekking dat God zou helpen bij. Dat is allemaal verboden tegenwoordig, dat weet u toch, hè? Het gebed uit de troonrede en zo. Er mag helemaal niks godsdiensten meer inzitten. Maar zij zei, wie ben ik dat ik dit doen mag? Dat moet ze uit dat hoofdstuk gehaald hebben. Dat moet uit die verse komen. Je maakt mij niet wijs dat ze dat verzonnen heeft of dat iemand anders dat verzonnen heeft. Afgezien daarvan, als ik u sta te vertellen dat die koningshuis ook het onze van David afstamt, u denkt toch niet dat die lui dat zelf niet weten? Of ze het geloven is iets anders, hè? Dat vraag ik niet, hè? Maar er zijn mensen die zoiets weten of geloven, zoals ik. U denkt toch niet dat zij dat niet weten of nooit gehoord hebben? Toch? Of ze er wat mee doen nog, wat het voor ze betekent, ik zou het u niet kunnen zeggen. Ik zou het u niet kunnen zeggen, maar ik vind het wel frappant. Dat je dat dan toch even tegenkomt en dan gaat de deur weer gewoon dicht. Hè. Het is nooit iemand geweest die mij uitgelegd heeft, dat zijn de woorden van David toen aan hem. En dat kan je nog los van elkaar zien ook. Maar toch, het zit aan elkaar vast. Nou ja, en u weet, ons Nederlandse koningshuis is zo gegroeid, hè, in deze functie. Is geïntroduceerd in Nederland in de dagen van de grote godsdienststrijd, hè, in de dagen van de reformatie, dat weet u toch, hè. Dan krijg je Willem van Oranje en de hele familie die erachter steekt. Het gaat over godsdienstige zaken. Nou ja, dat bedoel ik nou maar te zeggen. Die verantwoordelijkheid ligt daar dus ook. En als het in het geloof niet blijft, nou, laat ik langzamer lezen. Er stond in vers 20 van Romeinen 11. Zij zijn door ongeloof afgebroken en gij staat door het geloof. Maar u begrijpt dus ook, want dit is helemaal niet moeilijk te begrijpen, dat als die traditie van geloof in de loop der eeuwen, dus als dat weer, als die zou afbreken, als het ook deze tienstammen, zal ik maar zeggen, ongelovig zouden worden in de praktijk, zoals de Joden dat werden of waren. Ja, met welk recht zouden die tienstammen dan nog de positie van Gods volk innemen? De positie van Ami, de positie van de getuigen, het koninklijk priesterlijk volk, waaraan de woorden Gods zijn toebedraad. Dus staat er, zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke takken, dat was dus Juda, niet gespaard heeft, ziet toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. En ik ben van mening, het is wat voortvarend, maar ik ben van mening dat zo'n uitspraak alleen al, ziet toe dat hij onmogelijk ook u niet sparen, meteen beschouwd moet worden als een profetie. Dat gaat dus gebeuren, dat de Heer hen niet sparen zal. Dat kan ik niet bewijzen, want dan moet ik, weet ik hoeveel schriftplaatsen opzoeken waar dit soort mogelijkheden gesuggereerd worden. En dan moet ik u laten zien dat het niet bij de suggestie gebleven is, maar dat het in de loop der geschiedenis ook daadwerkelijk vervuld is. Maar dat is wel zo. En hier dus ook. Maar in de volgende verse wordt bovendien gezegd dat het zo zal gaan, hè. Kortom, er wordt gedreigd dat deze takken van de wilde boom alsnog zullen worden afgesneden. En we weten dat het zo is, want als in de toekomst Israël als zodanig alsnog tot geloof zal komen, dan begint dat dus bij Juda. Dat betekent dus ook dat van het geloof van de andere 10 stammen dus niks meer over is. Het begint namelijk bij Juda. En via Juda komt het alsnog bij die tien stammen. Maar dat is in de dagen van de 70ste week van Daniel en de wederkomst van Christus. Voor die tijd moet er dus een einde gemaakt worden aan de positie van die tien stammen als volk van God, als Ami en als Rugama. En hoe dat gebeurt, nou, dat is makkelijk genoeg. Dat weten we al lang hoe dat gebeurt namelijk. Dat gebeurt door de opname van de gemeente. Als de gemeente weg is, dan heb je überhaupt geen bekeerd, geen christelijk volk meer. Dat kan niet, want alle gelovigen zijn weg. En dan begint het verhaal dus gewoon overnieuw. In ieder geval, dan komt een eind aan de positie van die tien stammen. Ze worden dan dus inderdaad afgesneden. En hoe gaat het dan verder? Nou ja, dat weten we allemaal. Nou, niet allemaal, maar dat zouden we allemaal moeten weten. De gebeurtenissen die verband houden met de wederkomst van Christus zijn allemaal opgehangen aan, zijn allemaal gelieerd aan Juda. Om de dood eenvoudige reden dat Juda natuurlijk de koninklijke stam is. En dat dus het koningschap van de Messias ook in de praktijk zal beginnen bij Juda. En niet bij Efraïm. En dat laatste, dat is dus het misverstand van van de zogeheten Britse Israëlbeweging. De Britten, de Engelsen, de Angelsaksen, de Kelten, wie het maar zijn, zijn weliswaar afstammelingen van Israël. Maar die lui die dachten en denken tot vandaag nog dat de politieke, de wereldlijke macht van, van de Britse gemeene West, vroeger de Great British Empire, dat dat hetzelfde was als het Koninkrijk Gods. En dat de groei van dat rijk, van het Britse rijk, hetzelfde was als de groei van het koninkrijk van Christus op aarde, enzovoorts. En dat is natuurlijk een misverstand, dat is niet zo. Dat kan namelijk niet, want het moet beginnen bij Juda. Als volk, wel te verstaan. En zolang het dus zo is, de situatie deze, namelijk dat die priesterlijke en koninklijke, wat het maar was, verantwoordelijkheid van getuigen, van woord Gods toebetrouwd, zolang dat ligt bij de tien stammen van Israël, wordt het koninkrijk van Christus dus niet openbaar, want het zou moeten beginnen bij Juda. Maar als Juda tot bekering komt, zou het zijn nadat dus die tegennatuurlijke takken, zeggen we maar even, weer zouden zijn afgesneden. Kunt u hem volgen tot zover? Ik kan het niet duidelijker zeggen. Dus dat moet duidelijk zijn zo. Nou, dan gaat hij weer. Zie toe dat hij mogelijk u niet sparen. Vers 22. Zie dan de goede tierenheid en de gestrengheid van God. Samen, de goede tierenheid en de gestrengheid van God. De strengheid over degenen die gevallen zijn. Hebben zij gestruikeld omdat ze vallen zouden? Het gaat over het Joodse volk. Hè? Strengheid over degenen die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u. En dan staat er, indien gij in de goede tierenheid blijft. Dat betekent gewoon zoveel als je maar in de goede tierenheid blijft. En in de genade blijft staan. Gezegd tot gij heidenen, weet je nog? Maar indien niet, anders zult ook gij afgehouden worden op uw beurt, alsnog. En dat gaat dus met die zogeheten heidenen gebeuren in de toekomst. Zoals deze functie van priesterlijk volk werd overgedragen van Juda aan Efraïm, zo zal het in de toekomst weer overgedragen worden van Efraïm naar Juda. Terug. En daar staat het dan ook, hè. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig om dezelfde weder in te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke zijn, of natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom alsnog geënt worden in de toekomst. En let op dat het niet gaat over wedergeboorte zaligheid in de zin van behouden worden, wedergeboren worden, in de hemel komen of weet je veel wat, wedergeboren worden. Daar gaat het niet over. Het gaat over de functie van een volk als volk. één van de volken der aarde zou Gods volk zijn. Dat is Israël. Maar het is gesplitst geworden in twee huizen, waarbij het, als het met het ene huis niet goed gaat, wordt de functie overgedragen aan de andere, of blijft de functie bij de andere. En als het met de andere niet goed gaat, gaat het hopelijk weer terug naar de ene, waarmee het dan weer wel goed gaat. En dat is precies wat gebeurd is. En in gedachten ben ik dus inderdaad weer bij Jacob, die Esau tegemoet treedt na 20 jaar, weet u nog. Het is een beeld van het eind van onze bedeling, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat maar om een principe. Hij vertrouwde Esau niet, hij denkt, ik weet niet wat er gaat gebeuren, of hij me goed of kwaad gezind is. En hij zette een deel van zijn familie voorop. Dat was het deel wat hij eventueel, dat was spendable heette dat, hè? Spendable. Dat als hij het kwijt zou raken, het zou heel jammer zijn. Maar goed, dan had hij altijd nog wat achter de hand. En het meest geliefde deel van zijn familie hield hij achter zich, weet u nog? Met deze overlegging. Daar hoorde niks meer over, want het ging allemaal goed. Maar u wordt geacht te begrijpen dat het gewoon een uitbeelding is van hoe de Heer handelt met Israël. Een deel staat in het front, gaat het niet goed, heeft hij nog wat achter de hand. En dat herhaalt zich ook trouwens. Juda stond in het front in deze dagen van het Nieuwe Testament. Maar Juda struikelde, het ging fout. En toen had de Heer altijd nog het huis Israëls van de 10 stammen achter de hand. En in de toekomst gaat met die 10 fout, althans in beginsel. Maar dan is de vraag, zouden de 2 stammen het willen? Nou, dat is niet helemaal de vraag. De Heer zorgt gewoon dat degene van de 2 stammen die niet willen ook inderdaad verdwijnen. Dan hou je vanzelf de goedwillenden over. Dat is een harde methode, ja, die in het verleden dus niet is toegepast. Maar niettemin, zo staat het ook in de volgende verse. Maar die bespreken wij na de pauze. Jawel. Naar aanleiding van 1 vraag, nog 1 korte toelichting. Heel to the point. Als in de tijd het Joodse volk ongelovig beschouwd wordt omdat de regering dat is, en als de 10 stammen beschouwd worden als gelovig omdat de regering dat is dus gewoon het koningshuis, naar Bijbelse maatstaven, dan wil het ook zeggen dat als die heidenen in het geloof niet blijven, wil het zeggen dat het koningshuis, het betreffende koningshuis, dus niet langer gelovig is. En we praten primair over het Britse. En secundair over wat er nog meer aan koningshuizen rondloopt. Als dat in het geloof niet blijft, dan wordt het volk beschouwd als ongelovig. Dat is nou eenmaal de juridische situatie van Gods wegen. En als dat gebeurt, dan zal dat volk dus alsnog ook afgesneden worden, omdat het in het geloof niet blijft. En het afsneden in de praktijk gebeurt gewoon doordat de gemeente wordt opgenomen. Dan is er namelijk überhaupt geen gelovige meer, onder geen enkel volk meer. En zoals ik er straks zei, dan begint het verhaal dus overnieuw. En begint het kennelijk opnieuw bij Juda. Maar dat is wat je verwachten moet, omdat de wederkomst van Christus sowieso gerelateerd wordt aan de positie van Juda. Is dat duidelijk zo? Goed. Gaan we weer verder bij waar we gebleven waren. Vers 23. Maar ook zij, betrekking hebben dus op de Joden, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen opnieuw geënt worden in hun oorspronkelijke positie. Dat is het herstel, zeg maar de wedergeboorte, het herstel van het Joodse volk als volk in de positie van het volk aan wie de woorden God zijn toebetrouwd enzovoorts. Want God is machtig om dezelfde weder in te enten. En hij zal dat dus doen. Vers 24. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingaand, hoeveel te meer zullen deze die natuurlijke takken zijn in hun eigen olijfboom alsnog geënt worden, teruggezet worden. En dat gebeurt dus met het Joodse volk. En dan krijg je een toelichting in vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. En dan sla ik eerst even over wat tussen haakjes staat. Ik wil niet, dat, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Over het Joodse deel. Officieel. Maar je hebt er altijd nog het andere deel over. De verharding is gekomen. Kijk, daar zijn schriftplaatsen genoeg die dat zeggen. En die dat aankondigen in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat het van toepassing is op het Joodse volk. Zij zouden verblind zijn, verhard zijn. Geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Maak het hart deze volks, niet deze mensen, deze volks vet. Dat zij niet, zich niet bekeren enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat elke Jood verantwoordelijk is om tot geloof te komen. En dat kan dus ook gewoon. En dat gebeurde dus ook. Alleen het volk niet. En daar gaat het om. Dat is verhard als volk. Dat ligt aan de leiding van dat volk dus eigenlijk. Al kun je daar dan in onze dagen geen koning voor aanwijzen. En zelfs niet eens een hoge priester. Maar waarom zouden ze die ook hebben? Die hebben ze niet. Daarom verwacht ik dat de bekering van het Joodse volk aan het eind van de 70ste week, in overeenstemming met wat de Bijbel zegt, bepaald wordt door dat lui die geacht moeten worden het Joodse volk te vertegenwoordigen, ook voor God, dat die de naam des Heer aanroepen. Dus dat wordt een van de leidinggevende figuren in de Joodse staat, dus in Jeruzalem. Dat het in Jeruzalem is, dat staat in de Bijbel. Dat het gaat over een natie die dan bestaat. Dat is dus de tegenwoordige staat Israël. Ja, dat staat ook in de Bijbel. En dat het de naam des Heren zal aanroepen, staat ook in de Bijbel. Wie moet dat dan doen? Nou ja, iemand die juridisch het hele volk vertegenwoordigt. Die beschouwd moet worden als het staatshoofd op een of andere manier. En of dat dan de president is, of de voorzitter van de Knesset, of de voorzitter van de Hoge Raad, of wat, hoe dat maar heet, hoe die staatsinrichting maar is, dat weet ik niet. En misschien doen ze het gezamenlijk. Op de wijze waarop Daniel dat in zijn dagen deed, Daniel 9, en op de wijze waarin Salomo dat deed, in 1 Koningen 6 is het, geloof ik, weet ik veel. Maar in ieder geval ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. Ze deed de belijdenis van de zonde van het volk. En een beroep op de genade Gods. En het is meteen profetisch voor wat in de toekomst zal gebeuren. Mozes deed het trouwens al. Het is allemaal profetisch van aard, uiteraard. Hè? Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. U weet, als het over verborgenheid gaat, gaat het sowieso over onze bedeling. Dus dan weet je het, hè. Namelijk dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. Paulus voorziet de eigenwijzigheid van blijkbaar schriftverklaarders, ook in onze dagen, die wat aanrommelen met die verharding over Israël. Maar in de eerste plaats, het is niet heel Israël dat verhard is. Het is het Joodse volk. En punt 2, binnen het Joodse volk geldt het niet voor iedereen. Maar wel voor het Joodse volk als volk. En dat zijn twee dingen. Goed. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Totdat. Nou ja, totdat zij in hun ongeloof niet blijven. Stond er al. In vers 23. Waarmee je maar beziet dat het toch hun eigen verantwoordelijkheid is. Hè? Maar hier staat dat het is totdat. En dan krijgen we min of meer een chronologisch gegeven. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Let op dat het niet gaat over tijden der heidenen. Toch? De volheid der heidenen. Tijden der heidenen bestaat ook, maar dat heeft van doen met, dat is de tijd waarin de heidenen de macht uitoefenen over Jeruzalem. En dat is tot het eind van de 70ste week van Daniel aan toe. En dus ook in onze dagen. En dat was sinds de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar de eerste keer in 606 voor onze jaartelling. Daar beginnen de tijden der heidenen. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn ergens in. De volheid der heidenen gaat ergens in. Maar waar zal de volheid der heidenen ergens in gaan? Wat is trouwens de volheid der heidenen? En daar zijn... Daar kun je een antwoord op geven langs twee verschillende wegen. De eerste is gewoon binnen de context hier. Dat wil zeggen binnen dit hoofdstuk. Want in vers 12 van Romeinen 11 lezen wij over hun volheid. Indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? De vraag is: volheid van wie? In vers 12. Nou ja, van diegenen die ook gevallen zijn, hè? Indien hun val de rijkdom is der wereld en indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Van de Joden dus. En hun volheid, vervang het woord volheid door vervulling, wat hetzelfde is, dan weet je toch waar het over gaat. Dat slaat op hun toekomstige, eventuele, toekomstige bekering. In bekering bereikt het volk, zeker als het over Israël gaat, zijn volheid, zijn vervulling. Dat is immers de roeping van Israël om zijn vertrouwen te stellen op de God van Israël en die God te dienen op de wijze bovendien die die God zelf bepaald heeft. Dat is de volheid van het Jodendom. Wat is dan de volheid der heidenen? Nou ja, hetzelfde, maar nu in verband met de heidenen. Het gaat dus om de gelovigen uit de heidenen als het gaat om de volheid der heidenen. Als hun volheid slaat op bekeerde Joden, gelovige Joden, en dat is zo, dan slaat volheid der heidenen dus op gelovige heidenen. En waar gaan die in? We hebben het gewoon over de opname van de gemeente. Dat staat er allemaal niet bij, maar dat wordt hier bekend verondersteld, uiteraard. Nou, waar gaan ze in? Je kan ook nog zeggen in hun promotie, in de verandering van hun lichaam. Dat was hoofdstuk 8. En zo'n stelling definitief naar de positie van de gemeente. Daar gaan ze in. In de praktijk gaan ze de hemel in, zo u wilt. Maar het is eigenlijk meer dan dat, maar ik houd het hier maar op. Dit lijkt me voldoende. Totdat de volheid rijden, de gelovigen daaruit. Uit wie? Welke heidenen? Uit die 10 stammen van Israël. Tegenover hun volheid, namelijk de gelovigen uit de 2 stammen van Israël. En degene die zich daarbij gevoegd hebben, uiteraard. Hè? Uit welk volk dan ook. Logischerwijze. Nou goed. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dat wil zeggen, het Joodse volk komt tot bekering na de opname van de gemeente. In elk geval, ze zijn verhard als volk tot aan of tot in de opname van de gemeente. Daarna wordt het anders. Maar ja, daarna begint, maar dan ben ik in een totaal ander onderwerp terechtgekomen. Daarna begint, na de opname van de gemeente, begint de 70ste week van Daniël. En dat is de 70ste van 70 weken die bestemd zijn over uw volk en over uw heilige stad. Daniël 9 vers 24, dat gaat dus over het Joodse volk, je kan niet missen. En je vindt ook een logische aansluiting. Ze zijn verhard geworden tot nadat de volheid der heidenen uit de 10 stammen zal zijn ingegaan. Maar als de volheid uit de 10 stammen verdwenen is hier, ja, dan zijn ze in ieder geval ongelovig. En worden ze er dus afgesneden. En zou de verantwoordelijke positie weer terug moeten naar Juda. En je wordt op je wenken bediend, want dat gebeurt daarna ook. En daartoe dient de 70ste week van Daniël om die transitie, die overgang te bewerkstelligen. Maar er is nog een antwoord op de vraag, wat is die volheid der heidenen? En die ligt ja, niet direct binnen de context, maar toch eigenlijk weer wel. Want de context hier, dat zijn deze drie hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11, waarin constant verwezen werd naar oud-testamentische schriftplaatsen, die nu dus van toepassing zijn. En hier, in de uitdrukking volheid der heidenen, wordt net zo goed verwezen naar een oud-testamentische schriftplaats. En die is uit Genesis 48. Dan ben je toch erg ver terug, hè? Dus de enige andere schriftplaats waar deze uitdrukking voorkomt, zei het dan dat die daar staat in het Hebreeuws en niet in het Grieks. Maar het staat er wel. En dat is in Genesis 48 waar Jacob aanstalten gemaakt heeft om zijn zegen die hij geërfd heeft van Isaac en daarvoor dus van Abraham, om die over te dragen naar goed gebruik in de familie naar de volgende generatie. U weet dat, hè? Van Abraham ging het over naar Isaac. Van Isaac ging het over naar Jacob. En dat betreft de vele, vele, vele malen herhaalde beloften over dat Israël, of het zaad van Abraham, een groot volk zou zijn, en dat het koningen en koninkrijken zou voortbrengen, myriaden van mensen, en uitbreken in menigte, en weet je veel allemaal. Die dingen, hè? Ja, het zijn vier A4'tjes vol met beloften. Nee, die heb ik. Waarin elke keer wordt die belofte herhaald. Hè? Dat is een verschrikkelijk lange lijst. En dat geeft er ook het grote gewicht aan. Maar ik zal u dat besparen dan. Hè? Maar in Genesis 48 is Jacob aan de beurt, die dan ook uitdrukkelijk de zegening die hij heeft ontvangen van Abraham en Isaac overdraagt aan een volgende generatie. Dat zegt hij ook. Hij beroept zich daar ook op. Op de Heer die hem het een en ander beloofd heeft. En al dat soort dingen meer. En dan, maar die zegen draagt hij over aan Jozef. En over het hoofd van Jozef heen aan de twee zonen van Jozef, namelijk Manasse en Efraïm. Het verhaal wordt langzaam verteld, want pa is ziek en het wordt tot Jozef gezegd. En Jozef gaat naar zijn vader en neemt zijn twee zonen mee, Manasse en Efraïm. En daarna begint Jacob te praten over de zegeningen die hij heeft ontvangen en die de Heer aan hem onderweg bevestigd heeft in Bethel en in Paddan Aram, waarin de Heer hem aanwees als de erfgenaam van Isaac en daarmee van Abraham enzovoorts. En bij deze gelegenheid verklaart Jacob de zonen van Jozef tot zijn eigen zonen. Dat wil zeggen, de naam van Jozef wordt aan de kant geschoven. Hij wordt als het ware gepasseerd. Er zit een heel verhaal achter wat ik u nou ook niet ga vertellen. Maar zo gebeurt dat nou eenmaal met Jozef in de Bijbel. En het is nou juist omdat ze uitdrukking geven aan die tien stammen buiten Judaïm. Maar goed. Er staat er in vers 8, en Israël zag de zonen van Jozef en zei, van wie zijn die? Hij zei, waar komen deze vandaan? Die uitspraak kom je later ook tegen in de Bijbel, hoor. In Jesaja 49, vers 21. Dan moet er al een belletje gaan branden, een lampje gaan rinkelen. Jesaja 49, dat is dat hoofdstuk over, ik heb u gegeven tot zaligheid, tot aan Brittannië. Tot verbond des volks, weet je wel. Aan Brit-Am staat er, hè. Aan Brittannië, geef ik u. Daar staat hoofdstuk. Maar daar wordt de verbaasde vraag gesteld, wie zijn deze? Van waar komen deze? Waar komen al die mensen vandaan? We wisten niet dat Israël zo groot was. En het antwoord is, dat slaat op de tien stammen, en dat heb ik zelfs uit de Joodse traditie geplukt. Want daar staat het in. Als verklaring voor die tekst. Waar komen al die mensen vandaan? Het antwoord is, nou ja, dat zijn niet de twee. Dat zijn niet de Joden, dat is niet Juda. Maar dat zijn die andere stammen van Israël. Onder de naam Jozef of onder de naam Israël. Maar het zijn de woorden van Jacob hier. Van wie zijn deze? Alsof hij dat niet wist. En Jozef zei, zij zijn mijn zonen die mijn God hier gegeven heeft. En hij zei, breng hen toch tot mij dat ik hen zegene. En er komt een heel gedoe dat Jacob zijn armen verwisselt en zijn rechterhand legt op het hoofd van de jongste, Efraïm, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. En dat Jozef dan nog zegt, pa, dat moet andersom. En dan zegt Jacob berustend, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij had ook kunnen zeggen, dat is nou eenmaal gebruikelijk bij ons in de familie, dat weet jij niet, maar dat, daar kom je dan nog wel achter. Ze worden altijd verwisseld. Waar heeft de man het over? Waar wij het hele avond al over hebben. Over de verwisseling van 2 en 10 stammen. Onderweg wisselt dat. Krijgt de andere dan geen zegen? Zoals Esau zei, pa. Heb je Jacob gezegd, maar is er voor mij... Ja, zei Isaac, ga maar op je knieën, dan krijg je voor mij ook een zegen. Maar je blijft ondergeschikt. En hier zegt, ja, hier zegt Jozef tot zijn vader... Vader, u legt je handen verkeerd, want dit is de eerstgeborene. Vers 18. Wijzend op Manasse. Leg uw hand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide... Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden. Die oudste. Net als ooit bij Esau. Die zou ook tot een groot volk worden. Maar hij zou ondergeschikt blijven aan zijn broer. He, aan Jacob. En hier herhaalt zich dat. Het is hetzelfde verhaal. Hij zal ook tot volk worden. En hij zal ook groot worden, Manasse. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder, Efraïm, groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volheid van volkeren worden. Want dat is wat er echt staat. Het is vertaald met 2 woorden, volle menigte. Maar heus, er staat in de grondtekst maar 1 woord. Volheid namelijk. En de vertalers waren bang dat wij niet zouden begrijpen dat het over een menigte ging. In aantal. En dus hebben ze het woord 2 keer vertaald. Vol is gebleven, maar ze hebben het woord menigte erbij gezet als zelfstandig naamwoord. Maar er staat heus maar 1 woord, een volle of een volheid van volkeren. Dat Efraïm een volheid van volkeren zou worden, wel, ik zeg het nu even los, want ik ga het allemaal niet proberen te bewijzen, maar Efraïm wordt geïdentificeerd met Brittannië, en Brittannië is een volheid der volken geworden, en koningin, hoe heet ze, Elisabeth II, is koningin van een heleboel landen. Hm? Ja, minder dan het was overigens vroeger, maar... het grootste ter wereld, en al het grootste rijk ter wereld, zo zonder meer. Ruim. Dat het theorie is, omdat het in de praktijk weinig betekent, dat weet ik ook wel, maar het blijft zo dat de beeldenis van Elisabeth II keurig staat, niet alleen op de Britse ponden, maar ook op de Canadese dollars. En ik moet er eens in mijn Bijbel leggen. En dat ze net zo goed de staatshoofd is van Australië en Nieuw-Zeeland. En wat kleinere landen en eilandjes enzovoort. En vroeger ook van India en van Zuid-Afrika. Maar dat is allemaal weer verdwenen. Maar het zou je gedacht zijn. Het is een hele lijst hoor. Een menigte van volken. Een groep. Maar dat is maar 1 ding. Het andere ding is dat hier gesproken wordt over het eerstgeboorterecht van Israël, dat van Abraham ging naar Isaac, van Isaac naar Jacob, van Jacob naar Jozef eventueel, maar over het hoofd van Jozef heen naar Efraïm. En eventueel naar Efraïm en Manasse samen. Want samen zijn ze namelijk Jozef. Maar Efraïm en Manasse zijn allebei, waren ook allebei, en zijn tot vandaag de 2 grootste stammen van Israël. Efraïm staat voor Brittannië en Manasse staat voor de Verenigde Staten van Amerika. Meer ga ik daar niet aan uitleggen. Maar doe maar weer. Maar het gaat om meer dan dat. Het gaat om eerst geboorterecht. Maar wij worden nu toch langzamerhand geacht te weten dat de belofte van eerst geboorterecht binnen Israël terecht is gekomen bij de gemeente in de praktijk. Alleen bij de gelovigen dus. En dat is de gemeente van onze dagen. En op dezelfde wijze als dat Groot-Brittannië en wellicht en eigenlijk ook Amerika, en dus Efraïm en Manasse, tot groep van volkeren zijn geworden, tot een staat zijn geworden, natie zijn geworden, waarin veel volkeren zijn vertegenwoordigd. Op dezelfde wijze is de gemeente een volk waarin veel volkeren zijn vertegenwoordigd. Namelijk primair en in hoofdzaak in een grote meerderheid uit de verschillende stammen van Israël en in minderheid uit andere volkeren der aarde. Vandaar dat Brittannië, zowel als de Verenigde Staten van Amerika, een pracht van illustratie is van wat de gemeente voor een ding is. Waar die mensen ook vandaan komen, ze zijn Amerikaan. Waar die mensen ook vandaan kwamen, ze waren Britten. Ken je nog die serie over het Britse leger in India? Een komische Engelse reeks was dat. O moeder, wat is het heet, heette het in het Nederlands. En er speelde een of andere Indische figuur een rol in. En die riep altijd wel een keer in elke aflevering, we British. En noemde zichzelf een Britten, wij Britten. Maar ze waren Indiërs. En zo wist het maar net, hè. En in de Verenigde Staten heb je dat ook. Er loopt daar allerlei heel vreemd volk rond, waarvan je afvraagt, waar komen ze in vredesnaam vandaan? En niet alleen uit Afrika dus. Maar zij zijn alle Amerikanen en ze zijn er ook bijna allemaal trots op. En dat is het probleem in Nederland. Er loopt van alles rond, maar het zijn allemaal geen Nederlanders. Het blijven Marokkanen en Turken en Surinamers en wat het allemaal maar was. Ondanks hun Nederlandse paspoort. Heb je dat nog? Dat is het grote verschil. En zelfs wij allochtonen, mag ik dat een keer zeggen? Waarom ook niet? Wij allochtonen voelen ons nauwelijks nog Nederlander. Want iemand uit de koninklijke familie heeft zelfs kort geleden gezegd dat de gewone gemiddelde Nederlander niet eens bestaat. Toen heeft ze me wel even op de tenen getrapt, hoor. Maar achteraf heeft ze misschien ook wel gelijk. Dat weet ik niet. Maar ik vind het wel een beetje tragisch eigenlijk. Maar goed, het doet er nou verder niet meer toe. Het gaat maar om het beginsel. Het hele punt is, Efraïm zal worden tot volheid der volkeren. Maar als je één keer weet dat het eerstgeboorterecht via Efraïm vererfd wordt en bij de gemeente terechtkomt, dan weet je dat die volheid der volkeren de gemeente is. Nou, dat was het, maar daar waren we al. De volheid der heidenen zal ergens ingaan. Wie is die volheid der heidenen? Dat zijn die gelovigen uit de heidenen. En via deze lijn zeggen we, ja, het komt voort uit Efraïm, maar het is de gemeente, het volk van eerstgeborenen. En zoals het gaat met eerstgeborenen, ze worden levend gemaakt en dienstbaar gemaakt voor het aangezicht van de God van Israël. En daarop berust uw en mijn hemelse positie. Want verder lees je nergens in de Bijbel dat een gelovig mens, wanneer dan ook en hoe dan ook, naar de hemel zou gaan. De gemeente is de uitzondering. En dat is op basis van dat eerstgeboorterecht. Dat wij dus ook zullen praktiseren in de toekomst. Daarover gaan ook de volgende verzen. En alzo zal geheel Israël zalig worden. De vraag is, zal geheel Israël zalig worden? Want dat staat er dan ook niet, hè? Wat er staat is, en alzo, hoe dan, als ze tot geloof komen? Dat in de eerste plaats. Daarna kun je nog vragen, maar wat zijn de omstandigheden? Nou ja, de omstandigheden zijn deze. Het Joodse volk is vooruit, maar de zaligheid berust bij inmiddels die 10 stammen van Israël. In de toekomst berust het weer terug bij Juda. Zal Juda de leidsman wezen, zal ik maar zeggen, van Israël. Omdat het dan gaat om de openbaring van het koningschap. Van de koning der Joden over heel Israël enzovoort. Dan loopt de stam van Juda voorop. En dat is in de toekomst. En als er dan staat, zo zal geheel Israël zalig worden. Er staat nergens ook maar iets in de Bijbel dat enige aanleiding kan geven tot de gedachte dat elke Israëliet zal zalig worden. Staat nergens. En dat is zwak uitgedrukt, want je kan ook 4 A4'tjes van me krijgen. Nou, dat kan je niet krijgen, maar als je... Vraag ik eerst, wat schuift het? En dan als ik... En dan misschien dat ik dan de moeite neem om schriftplaatsen bij elkaar te zoeken waar die oordelen worden aangekondigd over Israël, over zowel 10 als 2 stammen, over iedereen die ongelovig is en wat ermee zal gebeuren. Maar ze worden niet zalig. Echt niet. Echt niet. Alleen gelovigen worden zalig. Maar straks wordt een volk zalig. Een geheel volk. Een volk als volk. Heel Israël. Het hele punt is bovendien, dat tot op heden is het altijd maar de helft van het volk geweest als het over het volk gaat. Het is een van de twee huizen, om zo te zeggen. En als dat niet genoeg is, zeg ik, oké, het is altijd maar een deel geweest. Maar als straks het Messiaanse Rijk op aarde gevestigd wordt, dan zal dat gebeuren doordat alle ongelovigen van de aarde zullen weggenomen worden en zullen geworpen worden in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Want de Zoon des Mensen zal uit zijn koninkrijk vergaderen alles wat de ongerechtigheid doet, alle goddeloosheid. En het zal geworpen worden in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Ik heb het over de gelijkenis van het onkruid en over de gelijkenis van het visnet. Het lijkt me toch wel, het is wel symboliek, maar het lijkt me duidelijk genoeg, toch? Ja. Nou ja. Als het in het geloof niet blijft. En anders hebben we gewoon één bladzijde terug, Romeinen 10. Er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde, vers 12, sorry. Want eenzelfde is Heer van alle, rijk zijnde over alle, die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Maar als men dat niet doet, wordt men niet zalig. Maar als de goddelozen geoordeeld worden in de dagen van de grote verdrukking, hou je vanzelf een bekeerd volk over. En dat geldt niet alleen voor Israël, maar dat geldt voor de andere volkeren uiteraard ook. En dat het zal gebeuren, zegt de apostel. Nou ja, dat staat in het Oude Testament. Er is namelijk geschreven, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Jacob. Let wel, dat is de naam van het natuurlijke volk. Bij de naam Israël heb je het over dat specifieke uitverkoren volk in de positie van koninklijk priesterlijk volk aan wie het woord Gods is toebedrouwd. En dat is een hoger niveau. En daarvan kun je altijd nog zeggen, nou ja, dat is niet het natuurlijke Israël, maar dat is de kerk. Of zoiets. Soms is dat zo, hoor. Jawel. Maar als de naam Jacob gebruikt wordt, dan kan dat echt niet. Dan slaat het op alle 12, zo niet 13 stammen van Israël. En niet maar 2 of 2,5, niet maar het Joodse volk. En ook andersom, niet maar Efraïm of iets dergelijks, of Jozef, of niet maar 10 stammen, of wat er voor door moet gaan. Nee, heel Israël. De Heere zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dan nog een keer, en dit is een verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. God heeft dat zwart op wit gezet in het Oude Testament. Heeft alles van doen met dat nieuwe verbond. Waarvan hij zei, dat ga ik wis en waarachtig sluiten met Israël. Met heel Israël wel te verstaan. Het zou beginnen met Juda, maar Juda was ongelovig, kreeg er geen deel aan. De eerstvolgende was de 10 stammen van Israël. Die kregen deel aan. Daarmee loopt het vervolgens ook verkeerd af. Komt in ongeloof terecht. Nu waarom ik stop? Omdat ik denk, dat heb ik nog nagevraagd aan prins Charles. Maar laten we het daar maar niet over hebben. Hè? Nee, soms denk ik wel eens wat. Dat mag ik nou. Maar goed, soms denk ik dat koningin Elisabeth bewust zo lang op de troon blijft zitten, omdat zij denkt, ja, maar ik moet het wel overdragen, maar dan toch niet aan die Charles, hè? Dat denk ik. Charles is in ieder geval stokongelovig, dat weet ik heel zeker. Waarom ik dat zeker weet, dat vertel ik u niet, dat doet er niet, zoek het zelf maar uit. Maar die is in ieder geval stokongelovig. Dus ik denk dat ze er ook gesteld heeft op een volgende generatie. En nou, we hebben het er misschien nog eens over. Maar het kan ook best zijn dat zodra ze het overdraagt, dat het dan gebeurt is ook. Hè? Er zijn zoveel mensen die speculeren over wanneer het zal zijn. De opname van de gemeente en de wederkomst van Christus of het vergaan der wereld. Ik heb ze op mijn gedachten ook wel eens. En een van de mogelijkheden is natuurlijk dat de laatste gelovige christelijke monarch afstand doet van de troon en het overdraagt aan een stok ongelovigen, dan is naar bijbelse maatstaven het verhaal ten einde. Of de heer dan meteen ingrijpt, weet ik dus ook weer niet. Dus ze blijft bij zulke gedachten. Maar het betekent wel dat we aan het eind zijn dus. Hè? Naar die situatie dat zij in het geloof niet blijven. En ook zullen worden afgesneden. En hoeveel verantwoordelijkheid een volk ook afneemt van een officiële monarch. Dat kan een volk wel doen, maar de heer doet dat niet hoor. Begrijpt wat ik nu zeg? Die verantwoordelijkheid ligt nou eenmaal bij die. Bij dat huis. En bij de koning. Degene die voor God wis en waarachtig wel het volk vertegenwoordigt. Hij is het volk. Naar Gods maatstaven. Nou, daar gaat het natuurlijk naartoe. Maar daarna, dan treedt de 70ste week in werking in. Dan wordt het begin gemaakt met de bekering van het Joodse volk. Dat leidt tot resultaat niet omdat ze te dringen staan om te geloven. Maar aan de ene kant omdat ze niks te verliezen hebben. En dat is een goede uitgangspositie voor u en mij ook. Om tot geloof te komen. Als je toch niks te verliezen hebt, dat wil helpen. En aan de andere kant, doordat de heer rigoureus een oordeel zal brengen over een goddeloze mensheid sowieso. Beginnend bij Israël. En hij zal het in stukken slaan met een ijzeren scepter en wat u nog maar meer als schriftgedeelte daarover tegenkomt. Dus niet mis hoor. In het Oude Testament, de profetieën, misschien nog wel in het bijzonder zelfs in de psalmen. Waar je dat gebed om een oordeel over de volken en zelfs over Israël regelmatig tegenkomt. Hè? Dat is wat de wereld te wachten staat en het heet niet voor niks de grote verdrukking. Die wereldbevolking wordt gezeefd en er blijven alleen de gelovigen uit over. Daarom heet het ook inderdaad een overblijfsel op grond van geloof. En dan spreekt het Oude Testament over een volkje Israëls. Nee, ik heb er niet zulke positieve verwachtingen van, niet zo groot. Een volkje heet het bij gelegenheid, implicerend dat het maar een kleine groep mensen is. Uiteindelijk te vrezen valt dat dat voor andere volken net zo goed geldt. Verhoudingsgewijs wordt nog niet de meerderheid van, veruit de grootste meerderheid van welk volk dan ook, is volstrekt, maar dan ook volstrekt ongelovig. Het is tragisch, maar de andere kant van het verhaal is, God heeft het aangekondigd, iedereen kan het weten. Iedereen zou het moeten weten, maar iedereen kan het weten. En de blijde boodschap is dat een ieder die de naam des Heeren aanroept zal zalig worden. En een vastgegeven is dat hoe dan ook dat volk Israël tot bekering zal komen. Want God doet de eeuwen door een werk met Israël. En het is en blijft voor altijd Gods volk. Want de genadegiften Gods en de roeping Gods zijn onberouwelijk. En daarover hebben wij het dan toch weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat grote voorrecht dat wij niet alleen uw kinderen geworden zijn uit de rijkdom van uw genade, maar dat u ons, omdat wij uw kinderen zijn, ook tevoren verordineerd hebt tot zo'n stelling. We danken u voor die geweldige, grote, eervolle roeping waarmee u ons geroepen hebt. Dat u ons geroepen hebt om deel te hebben aan de heerlijkheid van onze heiland zelf. En dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters. Opdat wij als eersten niet alleen behouden zouden zijn, maar omdat wij juist als eerstelingen betrokken zouden zijn ook in de openbaring van uw koninkrijk en daarmee uw heerlijkheid in heel de schepping. Wij danken u dat we dagelijks mogen onderzoeken of deze dingen al zo zijn. We moeten u ook danken, Vader, dat u ons daadwerkelijk in heel de waarheid wilt leiden. Dat we inzicht mogen verkrijgen in uw werk en in uw plannen uit de loop van de hele heilsgeschiedenis. Dat we mogen zien, mogen constateren dat u niet maar loze woorden spreekt, maar dat u ook inderdaad doet wat u gezegd hebt. En dat u ook uw beloften aan Israël vervult, zelfs in de dagen waarin wij leven. Wij danken u dan ook dat we met alle vrijmoedigheid en vertrouwen mogen uitzien naar de toekomst. Mogen uitzien naar die dagen dat uw heerlijkheid daadwerkelijk geopenbaard zal worden. In een dan nog duistere wereld dan hij nu al is. Maar eenmaal zal dat licht opgaan. Eenmaal zult u uw rechten opeisen. Eenmaal zullen de wolken scheuren en zult gij nederdalen. Om uw rechten te claimen. definitief, wanneer een einde gekomen is aan uw langmoedigheid en het tijd wordt voor een rechtvaardig oordeel over een goddeloze wereld. Wij danken u dat we u mogen kennen als een rechtvaardig God. En dat u ons gerechtvaardigd hebt, niet op grond van dat we zulke beste mensen zijn, maar integendeel op grond van de rijkdom van uw genade. Wij danken u dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, ook vandaag onveranderlijk door alle eeuwen heen. En dat wij levend onder dit nieuwe verbond getrokken worden uit die duistere wereld, om reeds nu te wandelen in uw licht, om toe te nemen in kennis, in wijsheid, in waarheid, en om te wandelen als uw dienstknechten, belast met die waarheid, belast met dat woord dat wij zouden dragen in onze harten en in onze monden, en dat we ook vrijelijk zouden spreken van u, die zondaren redt, maar die goddelozen oordeelt. Daarom dragen wij ons aan u op. Wees u ons nabij, Vader, en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.